ben een boekje vergeten thuis. En ik wil eigenlijk het mapje nog eens gebruiken vandaag om even in herinnering te brengen waar we vorige keer gezien hebben. Ah, misschien herinneren we ons dat nog. Het land van de Ammonieten, van de Amorieten met een R en de Moabieten. Even kijken als ik het op deze kaart. Ja. Hier kunt je het op zien. Dus je hebt de Rode Zee, of de Dode Zee, de Zoutzee. Dan heb je hier aan de rechterkant en oosten het land van de Moabieten. Nog iets verder naar het oosten het land van de Ammonieten. En dan heb je het land van de Amorieten, was waar de stam Ruben en Gad, dat was het land van de Amorieten. En dat is belangrijk, want we gaan het hebben eigenlijk zien de strijd tussen de Ammonieten, die het land Israël zijn binnengevallen aan de oostzijde van de Jordaan. En er gaat een geschil komen tussen Jefta, de richter, en de Ammonieten die eigenlijk gaan zeggen van jullie Israëlieten hebben ons land hier ingepikt. En daar gaat eigenlijk vandaag de les over. Als we dan teruggaan naar Richter hoofdstuk 11, wat de vorige keer al de eerste verse behandeld van Richter hoofdstuk 11. Herinner u hoe Jefta een richter was die eerst door zijn familie was uitgesloten omdat hij de zoon was van zijn vader en een vrouw van lichte zeden. Terwijl de andere broers die dan van de moeder afstanden, ja, die zeiden van jij gaat met ons niet erven en Jefta was dan teruggetrokken iets ten noorden van Gilead. Maar toen kwam er een conflict, de Ammonieten vielen het land binnen, er kwam oorlog. En wat doen die oudsten van Gilead? Die gaan naar Jefta, omdat Jefta zich ondertussen een reputatie had opgebouwd met lichtzinnige mannen. Was dus iemand die wel van aanpakken wist als het op vechten aankwam. En ja, ze gingen naar hem toe en zeiden, als jij voor ons strijdt, dan maken wij u tot hoofd over ons. En dat is de gedachte waar we dan vorige keer ook gestopt zijn, in Richter hoofdstuk 11, vers 11. En dan gaan we vandaag verder in vers 12, waar we lezen in vers 12 en 13. Hierop stond Jefta, bode, naar de koning van de Ammonieten met de vraag, wat hebben wij met elkander te maken, dat gij tegen mij opgetrokken zijt om mijn land te bestrijden? De koning van de Ammonieten zeide tot de bode van Jefta, Israël heeft, toen het uit Egypte getrokken was, mijn land vermeesterd van de Arnon tot de Jabok en de Jordaan. Nu dan, geef het mij goedschiks terug. Nu, weten we wie de Ammonieten zijn? De Ammonieten en de Moabieten, die twee volken die daar leven ten oosten van de Dode Zee. Als we het verhaal in Genesis hoofdstuk 19 ons nog herinneren van Lot, toen Sodom en Gomorra vernietigd waren, trok Lot zich terug in het gebergte en had hij een immorele relatie met zijn twee dochters. En ik dacht dat het de oudste was die hem Moab baarde en de jongste baarde hem Ammon. En dat zijn dan ja, de afstammelingen daarvan. En de Ammonieten die komen nog op verschillende plaatsen in het Oude Testament tegen, maar we zullen één tekst even daarover lezen in de profeet Amos. Amos hoofdstuk 1, en hou je vinger in Richteren, maar Amos hoofdstuk 1, daar profeteert Amos over de Ammonieten. En daar vinden we dan ook een terug wat voor soort volk zij waren. In vers 13, daar lezen wij, zo zegt de Heere, om 3 overtredingen van de Ammonieten, ja om 4, zal ik het niet herroepen. Omdat zij de zwangere vrouwen van Gilead hebben opengereten, ten einde hun eigen gebied uit te breiden, zal ik een vuur ontsteken binnen de muur van Rabba, zodat het zijn burchten verteert, onder krijgsgeschreeuw ten dagen van de strijd, bij stormgehuil ten dagen van de orkaan, en een koning zal in ballingschap gaan, hij samen met zijn vorsten, zegt de Heer. Dit is natuurlijk honderden jaren na het verhaal in Richteren, wanneer Amos dit profeteert. Maar we zien bijvoorbeeld in Sefania, hoofdstuk 2, daar gaan we niet naartoe, maar vers 9 en 10, dat zij een overmoedig volk waren. Dat zij een volk waren dat echt meer keek op de Israëlieten. En dat zij een volk waren, als we ons dat kaartje nog herinnerden, ten oosten van hun eigen land, van Ammon, het land van de Ammonieten, daar was alleen maar woestijn. Dus ze konden, als ze hun land wilden uitbreiden, konden ze alleen maar naar het westen of naar het noorden, naar de stam van Manasse, want die waren dan, die hadden de Ammonieten aan hun zuidkant, of naar het westen. Ja, en naar het zuiden, daar waren de Moabieten. Dus zij konden eigenlijk, natuurlijk gezien, alleen maar naar links, wilden zij een gebied, en zij hadden, zoals de profeet hier ook laat zien, ze hadden een drang om een gebied uit te breiden. En ze schaamden zich daarvoor niet om zelfs in Gilead, waar deze profeet hier nu naar verwijst, naar een voorval, om zelfs zwangere vrouwen open te rijden. In Sefania hoofdstuk 2 vers 9 en 10 kan je daar ook over lezen, maar ook in Jeremia hoofdstuk 49, waar ook over de Ammonieten wordt geprofeteerd. En dat is wel even belangrijk om dat ook mee te nemen in dit verhaal, dat we begrijpen wat hier precies gebeurt. Nu, zij hadden dus een drang om land in te nemen. Maar wat is de aanklacht die Jefta vraagt aan de koning van de Ammonieten? Wat hebben jullie tegen mij? Waarom zijn jullie tegen mijn land oorlog aan het voeren? Wat is het probleem? En de koning antwoordt: wel, toen jullie uit Egypte kwamen, hebben jullie mijn land overmeesterd. En de koning zegt: oké, geef het mij nu gewoon terug. Dat is de aanklacht tegen Jefta, tegen Israël. En Jefta gaat drie punten aanhalen om eigenlijk te laten zien dat die aanklacht op niks gebaseerd is en dat dat zelfs een leugen is, wat de koning van de Ammonieten hier zegt. Vers 14 tot 22, dat is het eerste punt. Hierop stond Jefta, nogmaals bode naar de koning van de Ammonieten en zeide tot hem: zo zegt Jefta, Israël heeft nog het land van Moab, nog dat van de Ammonieten vermeesterd. Want toen Israël uit Egypte trok, ging het de woestijn door tot de Schelfzee en kwam te Kades. Toen zond Israël bode naar de koning van Edom met het verzoek: laat mij toch door uw land trekken. Maar de koning van Edom wilde daarvan niet horen. En ook zond het bode naar de koning van Moab, maar deze weigerde, waarop Israël te Kades bleef. Het ging toen de woestijn door om het land van Edom en dat van Moab heen en kwam ten oosten van het land van Moab en legerde zich aan de overzijde van de Arnon, zonder het gebied van Moab te betreden. Want de Arnon vormde de grens van Moab. Toen zond Israël bode naar Sichon, de koning van de Amorieten, de koning van Chesbon, en Israël zeide tot hem: laat mij toch door uw land trekken naar de plaats van mijn bestemming. Maar Sichon had er geen vertrouwen in dat Israël slechts door zijn gebied zou trekken. En Sichon verzamelde al zijn krijgsvolk, legerde zich te Jahaz en streed tegen Israël. De Heere, de God van Israël, echter, gaf Sichon en al zijn krijgsvolk over in de macht van Israël. En zij versloegen hen, waarop Israël het gehele land van de Amorieten, die dat bewoonde, in bezit nam. Zo kregen zij het gehele gebied van de Amorieten in bezit, van de Arnon tot de Jabok en van de woestijn tot de Jordaan. Wat is Jefta zijn verweer tegen die aanklacht? Koning der Ammonieten, wat gezegd klopt historisch gezien nog niet eens. Want toen wij uit Egypte zijn getrokken, zijn wij door de Schelfzee gekomen, we komen in Kades, en toen vroegen wij eerst aan Edom, helemaal ten zuiden van de Dode Zee, dat waren het gebied van de Edomieten, wij willen naar ons land, het land dat God ons beloofd heeft, laat ons doorgaan. Maar die weigerden dat. Dan gingen ze iets meer naar het noorden toe, naar het noordoosten, het land van de Moabieten, dus ten oosten van het meer van de Dode Zee. En ook daar vragen ze een koning van Moab: laat ons door. En die weigert ook. En dan komen ze, en misschien kunt je dat uw kaartje even erbij halen, want dat is wel interessant om te zien dan. Dan komen ze bij de Arnon. Nu normaal zit daar eigenlijk wel, hebben de meesten een kaartje van Israël in de tijd van de koningen. Daar staat het ook al op. Dan heb je de Zoutzee of de Dode Zee. En dan zie je in het midden van de Dode Zee daar heb je een rivier die naar het oosten gaat aan de rechtse kant en die noemt de Arnon. En dat was het gebied van de Moabieten. En zij, wordt gezegd, Jefta zegt, wij kwamen dus, wij legerden ons aan de overzijde van de Arnon zonder het gebied van Moab te betreden. Dus aan die rivier, ergens in de woestijn, daar wachten ze. En toen zonden zij een bericht, niet naar de Ammonieten, die hier zaten, maar de Amorieten, die op dit gebied zaten. En ook weer met de vraag, geef ons doorgang tot het gebied, want wij willen naar het beloofde land gaan. Maar wat had die koning van de Amorieten, met een R, wat had hij niet beter gevonden? Die vertrouwde in het zaakje niet, en die verzamelde zich zijn leger, en die begon te strijden tegen Israël. En in die strijd heeft Israël dit gebied kunnen veroveren. Dus dat had niks te maken met het land van de Ammonieten, dat was het land van de Amorieten. Dus de bewering van de koning van Ammon, dat Israël dat land heeft ingepikt, is gewoon een leugen. Is gewoon een zoveelste excuus of een reden om een eigen gebied te willen uitbreiden, maar historisch gezien klopt het toch niet eens. Want zij hebben die oorlog op dat moment gevoerd met de Amorieten, met een R. En God heeft hen die overwinning gegeven. En God heeft het gebied van de Amorieten in de macht van Israël gegeven. Dus het is dus niet eens zo dat Israël op veroveringstocht was op dat moment. Nee, want Edom hebben ze niet aangevallen, zijn ze schoon omheen gegaan. Moab hebben ze niet aangevallen, zijn ze omheen gegaan. En zelfs het land van de Amorieten wilde ze niet aanvallen. Ze wilden er gewoon doortrekken. Maar omdat die hun hebben aangevallen, daarom heeft Israël gestreden en daarom zo hebben zij dat land in bezit gekregen. Wel, dat is de eerste verdediging die Jefta aanhaalt. Nu haalt hij de tweede verdediging aan in vers 23 van 23 en 24 van Richter hoofdstuk 11. En dat is, nu dan, de Heere, de God van Israël, heeft de Amorieten voor zijn volk Israël uit weg getreven. Wilt jij dit dan weer verdringen? Zoudt jij niet in bezit nemen wat uw God Chemos u in bezit gaf? Zo nemen wij in bezit al wat de Heere, onze God, voor ons toe-eigen. Dat is het tweede punt wat Jefta aanhaalt ter verdediging van, ja, toe-eigen. Voor ons onteigen. Ja, oké. God heeft dat volk voor hen weggedreven. En Jefta zegt, God heeft ons dit land gegeven. Als uw God uw land in bezit heeft, en dat is eigenlijk een wat dubieuze uitspraak wat Jefta hier maakt, maar daar zijn wel verschillende gedachten over, want is Jefta gewoon mee aan het praten naar hoe de koning van de Ammonieten zou praten? Dat zij ook geloven dat hun goden hun land gaven. Of is het effectief dat Jefta hier van zijn eigen ook denkt dat de koning, de afgod Chemos, dat hij de oorzaak is geweest waarom de Ammonieten het land in bezit hebben genomen dat zij bewoonden. Nu, daar is iets heel interessants in Deuteronomium hoofdstuk 2, daar zullen we even naartoe gaan. Want Israël mocht zelfs van God die landen niet in bezit nemen. God heeft daar expliciet regels over gegeven in Deuteronomium hoofdstuk 2, vers 36 en 37. Daar is Mozes aan het terugblikken over hoe zij tot het beloofde land zijn gekomen. En in vers 36, we gaan gewoon even inspringen op de context, van Aroer af, aan de oever van de beek Arnon, en de stad in het dal tot aan Gilead was er geen stad die voor ons onneembaar was. De Heere, onze God, stelde alles tot onze beschikking. Alleen tot het land van de Ammonieten zijt gij niet genaderd, tot de gehele oever van de beek Jabok niet, nog tot de steden van het gebergte, nog tot enige plaats waarvoor de Heere, onze God, onze verbod gegeven had. Dus de Ammonieten woonden daar toen al. En God heeft expliciet gezegd, het land van Ammon mocht jij niet, niet aanvallen, niet in bezit nemen. En dat heeft te maken met de afkomst. Ammon en Moab waren nakomelingen van Lot. Dus, De tweede verdediging die Jefta aanhaalt. God heeft ons dit land in bezit gegeven. God heeft ons die strijd doen winnen toen de Amorieten ons aanvielden. En daarom hebben wij dit land van Gods wegen gekregen. En nu komt het derde punt in zijn verdediging. En dat is vers 25 en 26. Nu dan, zijt gij zoveel beter dan Balak, de zoon van Zippor, de koning van Moab? Heeft hij getwist met Israël of er oorlog tegen gevoerd? En waarom heb jij, terwijl Israël in Gesbon met onderhorige plaatsen, in Aroer en met de onderhorige plaatsen, en in alle steden aan de oevers van de Arnon gedurende 300 jaar gevestigd was, die in die tijd niet bevrijd? Dat is zijn laatste verdediging. Hij stelt zich de vraag, zijt jij beter dan Balak? Kennen we het verhaal nog in Numeri van Balak en Biliam? Balak, die de koning van de Moabieten, die Biliam inhuurde om Israël te vervloeken, maar uiteindelijk Israël zegende. Wel, dat is waar hiernaar verwezen wordt. Nu, die Balak, die wilde uiteindelijk Israël vernietigen. Maar Balak, in heel zijn onmin met Israël, op geen enkel moment beschuldigt hij Israël ervan om zijn land te hebben ingenomen. En daarom zegt Jefta hier, zijt jij misschien beter dan Balak? Hè? Heeft Balak getwist met Israël en daar oorlog tegen gevoerd? En dan stelt hij ook een tweede vraag daarbij. Waarom heb je eigenlijk in al die tijd, en blijkbaar is er ondertussen 300 jaar ongeveer, dat zal een rond getal zijn, 300 jaar voorbij gegaan. En Jefta vraagt, waarom heb je 300 jaar lang niks gedaan? En waarom wil je nu in een keer, zogezegd, je eigen land, wat nog niet eens uw land is, terug eisen? Waarom heb je dan al die tijd niet bevrijd? Wat heeft u tegengehouden? Dus dat zijn de drie punten die Jefta aanhaalt ter verdediging. En ik zou zeggen, het zijn ook sterke punten. En wat concludeert hij dan in vers 27? Ik heb dus niets misdreven tegen u. Maar jij handelt onrechtvaardig tegen mij door mij te beoorlogen. De Heere die rechter is, richt de heden tussen de Israëlieten en de Ammonieten. Maar de koning van de Ammonieten gaf geen gehoor aan de boodschap die Jefta hem gezonden had. Toen kwam de geest des Heren over Jefta. Hij trok Gilead en Manasse door, daarna door Mispa en Gilead, en van Mispa en Gilead trok hij verder naar de Ammonieten. Toen deed Jefta de Heren een gelofte en zeide, indien jij de Ammonieten in mijn macht geeft, dan zal hetgeen mij uit de deur van mijn huis tegemoet komt, wanneer ik behouden van de Ammonieten terugkeer, de Heren toebehoren, ik zal het ten brandoffer brengen. Even tot hier. De koning van Ammon wil niet luisteren naar de goede, goed ondersteunde argumenten die Jefta heeft aangehaald. En hij is erop uit om dat gebied in te nemen. Dat is ook wat de profeet Amos zei. Die hebben altijd een drang gehad om hun eigen gebied uit te breiden. En Jefta doet iets heel doms in vers 30. En dat is iets waar we echt goed moeten over nadenken. En ik heb dat in Richteren, heb ik dat nogal een paar keer gezegd. Maar wij moeten zo voorzichtig zijn met woorden die wij spreken tegen de Heere. Want het lijkt er heel sterk op dat Jefta hier wil onderhandelen met God. Hij wil God beïnvloeden. En tegen God zeggen, wel God, als jij mij de overwinning geeft van de Ammonieten, dan ga ik u iets terug doen. En wat belooft hij aan God? Als ik terugkom en jij hebt me de overwinning gegeven, het eerste wie er uit mijn deur mij tegemoet komt, want het gaat over een persoon, iemand die hem tegemoet komt, wanneer ik behouden terugkom, zegt hij, dat zal de Heere toebehoren, dat zal ik ten brandoffer brengen. Hij belooft, om wie er het eerste deur uitkomt, dat hij terug thuis komt, van zijn eigen huis moet je denken, belooft hij te offeren aan God. Nu, we weten het verhaal van Genesis, waarin God Abraham zijn geloof op de proef stelt. En op het laatste zegt God, Abraham doe dat niet. Want dat is niet wat ik wil. Hij wilde niet dat hij zijn zoon Isaac zou doden. En er is zelfs in de wet, zijn er Leviticus 18, Leviticus 20, zijn er geboden, dat was verboden om mensen te offeren. Maar hier zien we ook hoe ver Israël alweer was afgedreven en hoezeer die godsdienst die godsdienst van de afgoden verweven was zelfs in de harten van godsvruchtige mensen. Daar lijkt het wel heel sterk op. Want anders zou Jefta nooit zo'n belofte hebben gedaan, een gelofte aan God. En wij moeten daar ook zo hard mee oppassen, wanneer wij geloftes doen aan God, die we eigenlijk niet moeten doen. Want God houdt ons verantwoordelijk voor geloftes die we doen. En we gaan ook zien dat het serieuze consequenties heeft, de gelofte die Jefta hier heeft gedaan. Want, kijk eens in vers 32. Vervolgens trok Jefta tegen de Ammonieten op om met hen te strijden, en de Heere gaf hen in zijn macht. Hij versloeg ze van Aroer af tot in de nabijheid van Minnit, 20 steden, en tot Abel Keramim een geweldige nederlaag, waardoor de Ammonieten voor de Israëlieten moesten bukken. Toen Jefta naar Mispa zijn huis kwam, zie, zijn dochter ging hem tegemoet met tamboerijnen en rijdans. Zij was zijn enig kind. Behalve haar had hij zoon nog dochter. En zodra hij haar zag, verscheurde hij zijn klederen en riep, ach mijn dochter, gij buigt mij dieper neer, en gij zijt het, die mij in het ongeluk stort. Ik heb tegenover de Heere een woord gesproken en kan niet terug. Maar zij antwoordde hem, vader, als gij tegenover de Heere een woord gesproken hebt, doe mij dan naar wat gij beloofd hebt. Nu de Heere u volledig wraak verschaft heeft over uw vijanden, de Ammonieten. Verder zeide zij tot haar vader, dit wordt in mij vergund, geef mij 2 maanden uitstel om heen te gaan, het gebergte in te trekken en met mijn vriendinnen mijn maagdom te bewenen. En hij zeide, ga. En hij liet haar voor 2 maanden gaan. Toen ging zij met haar vriendinnen haar maagdom bewenen in het gebergte. Na de 2 maanden keerde zij terug naar haar vader of naar haar vader terug. En deze voltrok aan haar de gelofte welke hij gedaan had. Zij heeft geen gemeenschap gehad met een man. En het werd een inzetting in Israël, dat jaarlijks de Israëlitische meisjes gedurende 4 dagen in het jaar de dochter van de Gileadiet Jefta gingen bezingen. Tot hier. God geeft hem de overwinning. En hij is succesvol in zijn strijd. En de Ammonieten worden onderdrukt, moeten zich onderwerpen aan Israël. En Jefta is degene die daarin het voortouw heeft genomen, die Israël die overwinning heeft bezorgd met Gods hulp. Maar Jefta komt terug naar huis. En de gelofte die hij gedaan heeft, die was niet weg. Die gelofte stond nog steeds. En wie komt daar naar buiten? Zijn dochter, zijn enige dochter, die blij is om haar vader te zien, die blij is dat God hen de overwinning heeft gegeven. Zou ik nog zeggen, dat is nog een goede dochter ook. En hoe reageert Jefta? Het was al immoreel van hem om zo'n gelofte te doen. Maar hij maakt zijn immoraliteit nog groter door zo te reageren dat hij zegt, dochter, ach dochter, gij buigt mij dieper neer. Dochter, gij zijt de reden waarom ik nu verdrietig ben. Wat zegt hij? Dochter, gij hebt mij in het ongeluk gestort. Wat kon die dochter daaraan doen? En dan zie je ook hoe Jefta dacht, hoe hij was afgeweken in zijn moraliteit. Want hij zegt dan ook, ik heb tegenover de Heer een woord gesproken en kan niet terug. En die dochter, die zegt dan tegen hem, papa, wat jij beloofd hebt, moet jij inlossen. Geef me tijd, ze vraagt dan tijd om haar maagdelijkheid te bewenen. En hij geeft haar dan die 2 maanden. En na die 2 maanden voltrekt hij de gelofte die hij gedaan heeft. We moeten zo oppassen wanneer we onze mond open doen. En er is veel wat ik ook zelf niet ten volle begrijp uit de gebeurtenissen. Het is niet omdat dit hier staat neergeschreven, dat God daaraan akkoord is gegaan met wat daar is gebeurd. Laat dat ook wel heel duidelijk zijn. Want God wordt absoluut tegen het offeren van mensen. Absoluut. Dat stond zelfs in de wet geschreven. Maar kijk hoe deze man met allerlei gedachten in zijn hoofd zat. En hoe hij dan het ene met het andere combineerde. En hoe hij dan een groot kwaad heeft gedaan door zijn eigen dochter te offeren. Omdat hij zo stom is geweest. In zijn impulsiviteit. Om God een gelofte te doen. En ja, hij heeft die gelofte dan nagekomen. Ik zou zeggen, zo'n gelofte had je nooit niet mogen doen. En in dit geval zou ik ook gezegd hebben, vraag God maar om vergeving wat jij gezegd hebt, maar je mag niet voltrekken wat je beloofd hebt, want dat is een grote zonde. Maar soms beloven wij God ook dingen die we wel kunnen en mogen doen. Die niet verplicht zijn, maar wij zeggen, God, ik ga dit doen voor u als jij mij dit of dat, als je me dit bewerkt, als je... En meestal is dat als we in problemen zitten. En als dat iets is wat niet zondig is, we aan God beloven hebben, God verwacht dat we onze belofte inlossen. Anders zijn we leugenaars. Dus wees zo voorzichtig in impulsiviteit om belofte aan God te maken. Want God zal ons daarvoor rekenschap vragen. En het hypocriete van Jefta is dat hij zijn eigen dochter nog de schuld geeft van wat hij zijn eigen stommiteit is. En dat zien we ook soms ouders doen bij kinderen. Wat Jefta hier doet bij zijn dochter. Zij doen iets verkeerd. En ze geven de kinderen de schuld van wat zij verkeerd hebben gedaan. En dat is natuurlijk niet uw verantwoordelijkheid opnemen. Dat is niet een goede ouder zijn. En waar het allemaal bij begonnen is, denk ik in vers 30, dat Jefta dacht dat hij met God kon onderhandelen. Hij dacht, ja God, als jij me de overwinning geeft, dan zal ik dit wel doen voor u. Dat heeft hem in de problemen gebracht. Want met God valt niet te onderhandelen. God moeten we respecteren en vrezen. En ja, we mogen vragen aan God. Maar we moeten niet tegen God zeggen, ik zal dit voor u doen, maar dan moet jij wel dat voor mij doen. Als wij zo met God omgaan, dan zijn we heel verkeerd bezig. Kijk maar naar Jefta en kijk welke problemen het hem heeft gebracht. Tot hier de les van vandaag. Amen.